Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Officieel is Stijn Baart een arbeidsmarktexpert. Een Scrabble-woord met hoge waarde. De posterboy-econoom, zoals Instagram hem graag noemt, klinkt dan voor mij veel te buzzy en sexy. Hoogleraar arbeidseconomie dan maar. Hij is in weerwil van zijn professorentitel een grote fan van het echt Antwerps theater en Anderlecht. Met geen van beide gaat het echt goed. De ene kappen ermee, de andere doen er alles aan om het niet te moeten doen. Dag Stijn Baart, zit je op een berg of zit je in een dal?
Eigenlijk eerder op een bergje. Dus we staan aan het begin van een gesprek waar ik wel naar uitkijk. En heel veel mooie dingen. Ja, als je in het begin staat, dan voel je je goed, hè, want er is iets moois dat gaat komen. Maar ik...
Hoop je?
Ik ga ervan
misschien
uit.
Aan het eind van het gesprek zit je in een dal.
Je hebt gelijk, het kan alleen maar tegenvallen. Maar het is een bergje. En eigenlijk in een hooggebergte of in een hoger gelegen landschap. Dus in het algemeen voel ik mij deze jaren zeker beter dan dat ik mij in andere jaren in mijn leven heb gevoeld. Dat valt nogal mee.
Je bent een jonge prof, nauwelijks 36, 37?
37 ondertussen.
Ah, ja, kijk.
4 dagen geleden verjaard.
Proficiat. Stijn Baart, je bent een arbeidsmarktexpert, lid ook van het Economisch Relancecomité. Zitten wij toch niet op een bergje met z'n allen nu? Integendeel heb ik het idee.
Nee, we zitten niet op een bergje. Niemand heeft gevraagd voor die coronacrisis. Die heeft economisch vooral negatieve gevolgen. Maar tegelijk is het zo dat elke crisis ook een opportuniteit is. Als je dat vergelijkt tussen landen, dan zijn er altijd landen die beter komen uit een crisis, landen die daar minder goed uitkomen. Het is kwestie van die opportuniteit te grijpen als Vlaanderen en als België, om er beter van te worden en voor een stukje aan voorsprong te nemen, minder verliezer te zijn dan de andere landen.
En hoe doen we dat?
Dat doen we door te durven springen, denk ik. Door investeringen te doen in de juiste sectoren. Ik denk daarbij terug aan Gaston Geens, onze eerste Vlaamse minister-president. In de jaren 80 zaten wij ook niet op een berg.
Dat is die van Flanders Technology, hè? Die, juist, de hand, helemaal. Uitgestoken hand en de robothand.
Ja, helemaal.
Prachtige campagne.
Die koos in een periode dat het ook niet zo goed ging voor de vlucht vooruit, voor investeren in de toekomst. Toen was dat technologie, die robot, dat was toen iets heel nieuw. Ik denk dat we nu precies hetzelfde moeten doen, de technologie van de toekomst. Maar ook de zorgeconomie, alles wat duurzaam is, de groene economie, dat we daarin durven investeren. En dat hoeft ons ook niets te kosten. Het idee is dat dat zichzelf zal terugbetalen.
Dus besparen en zo ten koste van wat dan ook geen goed idee?
Ik denk dat we moeten durven besparen op de juiste dingen en investeren in andere dingen. Besparen op de juiste dingen, dingen die niet doelmatig zijn, waar we heel veel geld uitgeven zonder dat het heel veel bijdraagt aan ons welzijn of aan de toekomst. Ja, daar kunnen we op besparen, maar andere dingen die zichzelf terugbetalen, ja, daar moeten we vooral in durven investeren. Men spreekt daar vaak over de multiplicator. Dat is het idee als de overheid 1 euro uitgeeft, dat er soms 3 kunnen terugvolgen, omdat de bedrijven daardoor beter gaan draaien, mensen meer geld uitgeven en op die manier wordt de begroting helemaal niet bezwaard. Het enige gevaar is dat men op een bepaald moment alles investeringen is gaan noemen, alsof alles zichzelf terugbetaalt. De voorzitter van de SPA, Conor Rousseau, heeft op een bepaald moment gezegd: we moeten durven investeren in onze pensioenen, in onze uitkeringen. Ja, dat is allemaal heel, heel nuttig en wenselijk voor een stuk, maar dat zijn geen investeringen in de werkelijke zin van het woord, omdat die zichzelf niet zullen terugbetalen.
Klinkt hardvochtig toch ook? Ik bedoel, ik hoor al meteen de zwakkere sectoren, de kwetsbare sectoren, de zorg, de ouderenzorg bijvoorbeeld, om maar één te noemen, bij jou door het ijs zakken.
Wel, eigenlijk is het omgekeerde waar, hè? Dus waarom pleiten wij voor investeringen, voor het verhogen van de werkzaamheidsgraad, meer sterke schouders onder de economie en zo verder? Dat is niet omdat wij daar wild van worden als arbeidseconomen. Het idee is dat er een hoger doel is, namelijk als we ervoor zorgen dat onze begroting op orde is, dat er voldoende mensen werken, dan kunnen wij ook op de langere termijn blijven zorgen voor wie ziek is, goede pensioenen uitbetalen. Het een geeft het andere de hand, maar het hogere doel is duidelijk welzijn en niet dat cijfertje, die werkzaamheid. werkzaamheidsgraad of die begroting, dat is maar ter ondersteuning.
Ja. Dus als ik je goed begrijp, sterke schouders, zware lasten, maar zoveel als mogelijk sterke schouders.
Ja, dat is iets waar ik absoluut in geloof. Hè. Als je de vergelijking maakt, België-Zweden, typische vergelijking die gemaakt wordt, dan zegt men, ja, die Zweden die betalen maar zoveel belastingen als dat wij belastingen betalen, per persoon. En daar staat toch een dienstverlening tegenover die veel beter is. Kinderopvang is gratis, dat onderwijs is fantastisch, die gezondheidszorg is fantastisch. Ja, wat is het verschil? Dat is het feit dat er meer mensen diezelfde belastingen betalen. Dat wil niet alleen zeggen dat er dus meer inkomsten zijn, maar ook dat er minder uitgaven zijn, omdat ze ja, een kleiner percentage aan niet-werkenden moeten ondersteunen. Dat is het verschil tussen wat men de noordelijke landen noemen, waar wij als Vlaanderen naar kijken, en onze eigen regio, waar weliswaar weinig werkzoekenden zijn, maar heel veel inactieven.
Je bent van Waasmünster. Is dat een dorp, een stadje? Hoe noemen we dat?
In elk geval geen stad. Waasmünster heeft 10.000 inwoners ongeveer.
Een gat is dat ook niet, hè? Dan.
Ik weet niet op welk moment dat u er wel over een gat zou spreken qua gemeente.
Een gat is voor mij zoiets van minder dan 2.000.
Oké, ik denk niet dat dat op gemeenteniveau bestaat. Ik kom natuurlijk uit een parochie binnen Waasmünster. Ah, ja. En dat voldoet misschien wel aan die definitie uit de parochie De Ruiter in Waasmünster. Ben ik naar de kleuterschool geweest, naar de lagere school geweest. En voor de rest, wat er over Waasmünster te vertellen valt en mensen tot de verbeelding spreekt, is dat er in Waasmünster 3 zonenummers zijn. Je hebt het zonenummer 03, dat refereert aan Antwerpen. Je hebt de 09, die refereert aan Gent. En dan de 052, denk ik, die refereert aan Dendermonde. En dat zegt ook meteen dat het wel op een kruispunt zit. Je hebt de invloedssfeer Gent, je hebt de invloedssfeer Antwerpen. Ga je een beetje naar het westen, zit je in Loker, dat is al naar Gent op. Dus ga je naar de andere kant, naar het oosten, dan ga je naar Sint-Niklaas en dan zit je bijna in Antwerpen. Dus tussen die twee grote steden in. Ja.
Tussen Antwerpen en Gent. Maar jij kiest voor Gent natuurlijk.
Ik kies voor Gent, ja.
Want daar is jouw alma mater, de UGent, we gaan het daar straks over hebben. Waanzinnig word je over die universiteit. Moet je behoeden voor marketing.
Het is praten. Liefde, het is geen marketing.
Liefde? Oh.
Ja.
Oh.
zo voelt het voor mij. Geen verliefdheid meer, maar wel liefde.
Goed. We gaan even terug naar die kindertijd. Ik doe dat niet gratuit. Het is mij onderhand wel duidelijk na duizenden gesprekken dat iedereen die een klein beetje aan de weg timmert, vroeg of laat het waarom altijd terug te vinden is in die kindertijd. Je was een verstrooide professor.
Zo heeft mijn mama mij altijd genoemd en ook andere mensen, ja. Dat wil langs de ene kant zeggen dat ik een kindje was dat leergierig was, dat vrij slim was, dat heel vroeg aan het rekenen was, aan het tellen was. Dus het slimme uitte zich zeker niet in het handige, want dat had ik dan helemaal niet. Dus daar refereerde die professor aan, maar dat verstrooide was door het feit dat ik heel veel in mijn hoofd al zat, als kleuter. En dat had toen meer te maken met fantasie natuurlijk dan met angsten. Maar zij zag dat ik meer dan leeftijdsgenootjes aan het denken was, in mijn hoofd was, bezig was met een en ander. En die twee dingen samen.
En dat in je hoofd bezig zijn, gaat dat gepaard met piekeren, met nadenken, met zorgen, met angsten?
Ik kan me niet voorstellen dat ik dat als peuter en als kleuter al had. Maar ik weet wel dat er op een bepaald moment een omslag is gekomen rond mijn 8e, 9e. Ik ging toen naar het derde leerjaar. En toen hadden wij elke dag een toets. En ik was flink, dus ik wou 10 op 10 hebben. Mijn klasgenootjes van toen, als we een reunie hebben, dan halen ze de herinnering op dat ik 2 keer na elkaar een 9 had en dat ik aan het wenen was in de klas. En dat heeft een druk op mij gelegd, waardoor dat ik denk dat piekeren wel dat in mij zat. Hè. Dus mijn mama heeft dat ook, ik ben daar genetisch bezwaard door dat piekeren. Maar dat is toen wel op de oppervlakte gekomen, rond mijn 8e. Ik begon toen een beetje te krabben aan mezelf en op bepaalde momenten had ik nog andere angstklachten, ook als kind. Ik heb een heel gelukkige jeugd gehad, hè, als kleuter en als in de lagere school, hè, maar ik was wel angstig en een piekeraar toen al. Ik kon ook geen voert zeggen.
Angst waarvoor? Om niet te, te voldoen aan de eisen van je mama?
Ja, ik denk niet dat het voor haar was. Ik denk dat wel in mij zat om te willen presteren op een of andere manier, met te willen manifesteren.
Maar vroeg of laat, als je dat soort van streber bent, eindigt dat toch met een klap tegen de muur?
Ja, wel, dat is meer aan de oppervlakte gekomen in het middelbaar onderwijs, omdat daar die externe druk dan nog plots veel groter was. Ik zat toen op een typisch college en dat kwam er duidelijk bij. Ik heb nooit zoveel stress gevoeld als in het middelbaar onderwijs. Maar de echte angsten als kind, die hadden vooral te maken met ongerustheid. Als er iemand een beetje langer weg bleef dan dat ik gedacht had, mijn mama bijvoorbeeld, dan werd ik bij wijze van spreken hysterisch. Dus ik heb ook op jonge leeftijd daar wel wat begeleiding voor nodig gehad om daar door te komen, door die grote angsten die met ongerustheid te maken heeft, dat haar iets ging overkomen of iemand anders die ik graag zag iets zou overkomen, maar die een beetje langer weg was dan gepland.
Een soort van verlatingsangst.
Dat is voer voor psychologen natuurlijk.
Want je hebt een enorme goede band met je mama, hè?
Ja.
Elke dag sms'en.
Ah, kijk, ik wist niet eens dat ik dat ooit al gedeeld had. Ja, kijk, 37 jaar en elke avond een sms'je heen en terug. Dat typisch hetzelfde sms'je is, maar dat aangeeft dat we nog in leven zijn en in relatief goede gezondheid.
Daar komt het op neer. En ook, ik hou van je mama. Dat staat dan natuurlijk tussen de regels.
Dat is impliciet hetgeen er staat natuurlijk, maar het staat er te weinig expliciet. Het is niet omdat je een sterke band hebt dat je daarom helemaal tevreden bent. Ik denk dat ik sommige dingen nog meer zou mogen expliciteren en dat ik ook nog meer actieve tijd bijvoorbeeld in haar zou mogen investeren. Maar dat gaat ook voor andere mensen die ik graag zie, dat ik nog iets meer tijd met hen zou moeten doorbrengen.
Middelbaar onderwijs, zeg je, was een hel.
Goh.
Een hel op aarde.
Het is niet dat ik het hier en nu aanvoel. Ik zal het misschien ooit zo omschreven hebben. Maar in elk geval, zoals ik daarnet zei, ik heb nooit meer stress ervaren dan in het middelbaar onderwijs. Die overhoringen, die taken. Ik wou dat mijn best doen. Ik had sowieso heel veel intrinsieke motivatie al. En dan werd daar nog eens een laag externe druk opgelegd. Het moest altijd goed zijn, het moest flink zijn. Het was een klassiek college. Dus ja, heel veel druk. Ik was ook zoekende voor een stuk, zoals veel jongeren. Staat wel tegenover dat heel veel, of een aantal mensen die mij geholpen hebben bij dat zoeken, een aantal leerkrachten, waar ik ook nu nog af en toe mee communiceer of iets mee ga eten, dat die mij wel geholpen hebben in dat zoeken en dat ik naar hen met heel veel warme gevoelens terugkijk. Maar de periode op zich waren de mindere 6 jaren van mijn leven tot nu toe, ja.
En als we het nu even uitzoomen van de anekdotiek van Stijn Baart, arbeidseconoom, die dan toch maar hoogleraar is geworden, naar het onderwijssysteem vandaag. Mm-hmm. En dat soort klachten komen heel vaak terug, hè. Het lijkt wel alsof wij in ons onderwijs, ik heb het over het voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs, misschien ook wel het lager onderwijs, misschien zelfs al het kleuteronderwijs, vooral ons focussen op 1/7 van ons lichaam, namelijk het hoofd.
Okay.
Scalponderwijs. En alles wat daaronder ligt, het hart, de guts, de darmen, de kloten, zal ik maar zeggen, verwaarlozen we. Kun je daar iets bij voorstellen?
Ik kan me daar zeker iets bij voorstellen. Maar wat dat voor mij vooral zegt, is dat die 6/7, hè, die dan minder bespeeld worden, die zijn zo verschillend van kind tot kind. En die moeten elk kind, of de meeste kinderen moeten op een andere manier geprikkeld worden, hebben op een andere manier ondersteuning nodig om tot welzijn te komen. En ik denk dat ouders heel goed moeten nadenken van welk soort school past bij mijn kind. Ik denk dat zo'n klassiek college waar ik het over had en zelf ben naartoe geweest, dat heel goed kan zijn voor kinderen die misschien minder intensief gemotiveerd en wat structuur nodig hebben in hun leven. Maar voor kinderen die dat al van zichzelf hebben, heel veel druk zichzelf opleggen, die gaan in een gevoelsleven zich veel minder kunnen ontplooien als daar nog eens die externe druk boven ligt.
Jij had eigenlijk veel beter thuisgehoord in een soort van Freinet-onderwijs bijvoorbeeld, ervaringsgericht onderwijs.
Ja, ik heb niet? Dat gevoel vaak, ja. Dus ik zou ook denken, mocht ik zelf een kind hebben dat heel stressgevoelig is, zou ik het niet naar hetzelfde type school sturen.
En hoe pakken we dat eigenlijk aan? Je moet daar toch al over nagedacht hebben. Ik bedoel, je hebt zoiets als het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, waar je toch mag van uitgaan dat men echt specifiek gedifferentieerd op maat van de leerling keuzes maakt, samen met de ouderen. Ja. Maar
ik weet niet hoe het nu zit. Ik heb het in elk geval niet gemerkt toen ik heel klein was. Dat was meer een hiërarchische gedachte. Hè. Afhankelijk van hoe goed dat je punten zijn en hoe goed dat de meester of de juffrouw jou inschat in het zesde leerjaar, ja, word je op een bepaald niveau ingeschakeld. En dat is vrij lineair. Hè. Ben je bij de slimste, dan ga je naar de Latijnse. En daarna ga je naar de moderne en zo verder.
Volgens mij is dat nog geen fluit veranderd. Hè?
Ik zou mogen hopen van wel dat men ook denkt van... We willen die jongen of dat meisje zich laten ontplooien in de breedheid van het woord. Hè. Ook die zes zevenden die onder het hoofd zitten, die willen we tot ontplooiing laten komen. En we gaan eens kijken, niet alleen bij welk soort richting, maar ook bij welk soort school dat die past. En bij ons was dat heel duidelijk. Hè. Als je slim genoeg was, dan ging je naar het college en dat was het einde van de discussie.
Op je 18e, dat wil ik toch even aanraken, want volgens mij is dat ook niet onbelangrijk. Gebeurt er iets heel specifieks en iets heel ingrijpends in je leven?
Ik vermoed dat je verwijst naar iets in de huiselijke situatie. Ja. Het is inderdaad zo dat rond die leeftijd mijn vader zelfmoord heeft gepleegd. Nu, dat klinkt misschien anders voor wie luistert dan dat het is, omdat ik op dat moment eigenlijk niet echt een band meer had met hem, dat ik ook wel wat afstand had genomen, ook al een hele tijd niet meer sprak tegen hem, bijvoorbeeld. Dus er was al wat afstand gecreëerd voor mensen in mijn omgeving. Zijn broers, zijn zussen, dus mijn tantes, mijn onkels, mijn zus, was dat natuurlijk een totaal andere situatie die veel ingrijpender was dan dat ze voor mij was.
Heeft dit... Want dat, hoe je dat draait of verkeerd, natuurlijk, dat heeft iets Copernicaans omwentelingachtig. Ik bedoel, als iemand die in principe jouw verwekker is, zichzelf van het leven beneemt, dan kan dat niet anders dan toch implicaties hebben voor hoe je in de wereld staat.
Ja, ik denk het niet. In dit geval omdat ik was eigenlijk al 6 jaar bezig geweest met mij los te maken van hem. Hij was in de buurt, maar hij kan mogelijk een heel goede broer geweest zijn voor zijn broers en zussen en een goede vader voor mijn zus. Dat zou je aan haar moeten vragen, maar voor mij was hij duidelijk geen goede vader. Dus ik had mij al losgemaakt. Natuurlijk, je wenst jezelf wel een goede vader toe. Dus als je dat retrospectief bekijkt, zal dat mij wel beïnvloed hebben. En ik heb soms het gevoel dat ik altijd wel op zoek ben geweest naar mensen die iets ouder zijn, om een soort van mentorschap op te nemen. En soms vraag ik mij af, heeft dat iets mee te maken dat ik nooit echt een echte vader heb gehad die zich echt bekommerde, los van het materiële, op mij. Maar dus... Die gebeurtenis rond mijn 18e was wat dat betreft niet echt een omwenteling of heeft mij niet echt getekend. Natuurlijk, hetgeen dat daar vooraf aan ging, de moeilijkere situatie thuis, dat heeft natuurlijk wel een invloed gehad.
En ben je zelf, je bent nog geen vader,
nee.
Hè? Heb je ambities?
Ja, maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken voor mij iets mee te maken, beter gezegd, dat ik zelf die vaderband niet ervaren heb en dat ik het gevoel heb van, dat zou ik toch wel beter willen doen, maar los daarvan is dat iets dat wel in mij zit, ja.
De universiteit, daar ben je volgens mij echt tot ontwikkeling gekomen. Dat was grote fun, als je zelf naar de UNIF ging. En je bent daar blijven hangen in de UGent. Je hebt zelf een Facebookgroep opgericht, zelfs We Are UGent, zal ik het maar zeggen, of
yes.
Gent. Jouw liefde voor die universiteit, voor die alma mater, gaat wel heel ver, hè?
Ja, ik kan mij voorstellen dat sommigen het een beetje pathetisch vinden, maar ik vind dat niet erg, zolang ze maar niet twijfelen aan de oprechtheid. Want Het is oprecht. Het is een gevoel dat mij op een bepaald moment is overvallen, net zoals het gevoel voor andere dingen mij soms kan overvallen. Het is ik heb het niet zo heel snel voor iets of iemand, maar als ik het heb voor iets of iemand, dan is het meestal nogal fel. En dat was ook voor de universiteit. Maar het houdt verband met wat je daarvoor zei, namelijk hogere studies aanvatten, naar Gent komen, op kot gaan, aan de universiteit studeren. Dat was een wereld die openging. Plots, die externe druk, die viel helemaal weg. Er waren geen meesters of juffen meer die tegen mij zeiden van morgen is het overhoring, je moet die taak maken. Nee, ik kon zelf mijn zaken plannen. Ik wist dat dat die examens waren. En dan moest de deur natuurlijk toe, moest je studeren. Maar ik kon dat zelf plannen, dus die druk viel weg. Dat stond tegenover dat studentenleven zoveel mogelijkheden bood. Het feit dat je eigen baas was op kot zoveel mogelijkheden bood. En dan ben ik in dat studentenleven gerold met dank aan wat de universiteit daar allemaal mogelijk maakte. En dat heeft voor zo'n sterke band gezorgd dat het bijna logisch was dat ik ben blijven plakken.
Studentenleider ook geweest, hè?
Ja,
ging
absoluut.
Dat gepaard met wat we nu kennen van Reuzegom, gore, vette dooprituelen, kantussen waar je half Lazarus door de straat liep?
Wel, dat laatste voor een stuk wel. Hè. Dus die kantussen, dat samen zingen, dat samen drinken. Hoewel, hè, ik heb voor een stuk het gevoel dat als ik iets te weinig gedaan heb, dan is het misschien wel gekantust, omdat ik dat wel heel tof vond. Maar het deel van het studentenleven waar ik mij meest heb op toegelegd, is wat men de studentenvertegenwoordiging noemt. Dus aan de UGent is het zo dat de raad van bestuur van de universiteit, 34 personen, dat die niet alleen zijn samengesteld uit professoren, maar ook uit studenten. 4 studenten zitten daarin. En ik heb mij op een gegeven moment verkiesbaar gesteld om een van die 4 studenten te zijn. 4 jaar in die raad van bestuur gezeten. En van daaruit ook andere dingen gedaan. Bijvoorbeeld Student Kick-off, het grote welkomstevenement in Gent. En nu nog steeds het grootste studentenevenement in Vlaanderen. Dat heb ik zelf opgestart, samen met een aantal anderen die ik daarbij betrokken heb. Dus het is niet alleen het serieuze geweest van het studentenleiderschap, maar ook wel wat het studentico's. Ik heb dan in mijn laatste jaar als student ook nog wel in een presidium gezeten, maar dat was niet de hoofdzaak.
Je lijkt wel een atypisch geval in deze tijd van flexijobs en waar je eigenlijk al heel blij mag zijn als je volgende week weet waar je gaat werken. Je stelt je beschikbaar op de arbeidsmarkt. We hebben ook al lang geen vaste kantoor meer. Alles is clean desk en je gaat zitten waar je... Wat zelden wordt belicht is wat dat ook kost aan de economie als je geen mensen meer hebt die echt betrokken nog zijn bij een bedrijf. Ik heb het idee dat jij heel erg nauw betrokken bent en dus gemotiveerd en dus denk ik een goudmijn voor je bedrijf.
Ja, dat is dan een ander om te beoordelen, maar men noemt dat in het Engels commitment. Hè?
Juist.
Dus
ja.
Het feit dat je bereid bent om voor je bedrijf of voor je universiteit of wat dan ook een stap verder te zetten, meer te doen dan hetgeen dat strikt van jou verwacht wordt. Gewoon omdat je die affiniteit met die instelling hebt. En als ik zelf mensen zou moeten aantrekken, dan zou dat voor mij binnen een universiteit ook wel een waarde zijn. Van, heeft die persoon iets met deze instelling? Of kan die iets ontwikkelen waardoor dat die een stap meer wil zetten?
Laten we het heel kort door de bal formuleren. Het is misschien eens zo ver af. Jij gaat door het vuur voor je alma mater, voor de UGent. Ik doe dat voor de VRT.
Voilà.
Simpel is het.
Ja, en ik voel ook vaak een connectie met mensen die datzelfde hebben. Mensen die dat niet hebben, die gaan dat vaak als iets pathetisch zien. Als iets dat alleen maar ongemeend kan zijn. Terwijl iemand die dat ook heeft, die kan dat perfect verstaan.
We luisteren naar een evergreen uit het Napolitaanse repertoire. Het is een beetje een, moet ik dat zeggen, een woordspelletje. Mazza, pezza e pizzo van Marco Beasley. Dat is een, die kennen we natuurlijk. Zoon van een Schotse matroos en een Napolitaanse moeder.
Carlo Mazza e Rosa Pezza si sposarono, però il connubio fu infelice, un inferno diventò. Lui diceva, questa pezza, ho perduto ogni sollazzo. Lei diceva, questo mazzo che fastidi che mi dà. Fu così che Rosa Pezza un bel giorno si invaghì d'un amico un certo Pizzo e con lui se ne fuggì. Pezzo e Pizzo senza mazza, se ne andarono a Milazzo. Oi lì, oi là, oi lì, oi là. Il tradito Carlo Mazza sono io. Eccomi qua, a Sengoccia Rosapezza, a Milazzo insieme a Pizzo, va sicuro, faccio pazzo, vuol di chia. Poi vedrete se lo fo, se lo fo, se lo fo, poi vedrete se lo fo. Dopo un mese di carezze Rosapezza cosa fa? Lascia Pizzo e con ebbrezza ad un altro il cuore dà. Questo tale un certo Cozzi, possidente di Terlizzi, si invaghisce come un pazzo e la porta via con sé. E così mentre la pezza con un altro se ne va, lascia Pizzo che singhiozza per la cruda infedeltà. Pezzo e Cozzi senza Pizzo se ne andarono ad Arezzo. Oi lì, oi là, oi lì, oi là. Il tradito Carlo Mazza sono io. Eccomi qua, a Sengoccia Rosapezza, ad Arezzo, insieme a Cozzi, ma sicuro faccio pazzo, di chia. Poi vedrete se lo fo, se lo fo, se lo fo, poi vedrete se lo fo. Per un Pizzo e per un Cozzi quella infame che mi fe. Ma c'è adesso Alberto Rizzo che tradisce tutti e tre. Pizzo e Cozzi gusto Rizzo si incontrarono a Varazze e per quella ingrata pezza una rissa si ingaggiò. Quel tal Cozzi disse a Pizzo: non quel Rizzo ucciderò e nemmeno a Rosapezza, prendo il treno e me ne vo. Pizzo e Rizzo senza Cozzi si lasciarono a Varazze. Oi lì, oi là, oi lì, oi là. Il caprone Carlo Mazza sono io. Eccia, eh sì, eccomi qua. Ora pezza senza Pizzo, senza Mazza, senza Cozzi, senza Rizzo, sola sola per il mondo vagherà. Che rimorsi porterà? Boh, chissà che la possino ammazzà, che la possino ammazzà.
Wat een heerlijk nummer is dat, Napolitaanse spielerij, Mazza, Pezza e Pizzo met Marco Beasley. Bij mij zit Stijn Baart, hij is arbeidseconoom, grote fan van het Echt Antwerps Theater en van Anderlecht. Daar komen we straks nog wel op terug, want dat zijn toch wel twee zeer ongebruikelijke dingen. Stijn, je hebt een mantra. Een gebedsmolentje, dat, en dat helpt natuurlijk op een bepaald moment, weten de mensen het wel. Dat klinkt als werken meer laten lonen. Je hebt daar eerder naar verwezen. De werkzaamheidsgraad in Vlaanderen bijvoorbeeld is 75%. In België is dat niet eens 70%. In Zweden, waar je zo graag naar teruggrijpt, is dat 85%. Nu zeg jij, wat wij eens dringend moeten gaan doen, dat is die inactieve actief maken. Maar dat zijn niet de werkzoekenden, maar dat gaat maar over 5%. Nee, dat gaat over 25% inactieven. Wie zijn dat dan, Stijn Baart? Zieken die je dringend weer uit hun bed gaat halen? Bedlegerige mensen met burn-outs?
Wel, nee. Het is te zeggen, die zitten in die categorie van inactieven. Inactieven zijn al diegenen die geen werk hebben, maar er ook geen zoeken. Maar het doel is niet om die mensen effectief uit hun bed te halen, die bedlegerigen wegens ziekte. Het omgekeerde is waar. Ik heb het daarnet aangegeven. Het feit dat ik pleit voor de activering van een grote groep van inactieven is net omdat we voor die mensen zouden kunnen zorg dragen. Dus dan is de vraag om welke categorieën gaat het nog, die groep van inactieven. Dan gaat het over huismannen, huisvrouwen. Gaat het over mensen die ooit een baan gezocht hebben, maar ontmoedigd zijn geraakt. Niet verder zetten die zoektocht naar een baan. Gaat het om mensen die vervroegd de arbeidsmarkt verlaten, dus die voor de 65 op brugpensioen gaan, op vervroegd pensioen gaan. Dus er zijn veel meer categorieën dan degene waar je naar verwezen hebt.
En vooral niet-jongeren. Dus dat zijn jongeren zonder... werk. Dus no, not in employment, education of training. Mm-hmm. Dus ze zitten zonder werk, ze hebben geen opleiding achter de rug. Ze hangen maar wat rond. Dat zijn, zeg je, jullie hebben daar hele precieze cijfers over, ongeveer 30%
wel,
van de jongeren.
Die... Van een, ja, in een bepaalde groep, in bepaalde contexten is dat effectief zo. En het
dat
kernpunt
is toch schrikwekkend.
Daar, ja, het kernpunt is dat in Vlaanderen en in België, dat we, laten we zeggen, tussen de 25 en de 50 jaar, dat we heel hard werken met heel veel mensen. Dat we voor een stuk uitgeperst worden. En waarom is dat voor een stuk nodig? Of waarom doet zich dat voor en veranderen we dat niet? Dat is omdat helemaal bij het begin van de carrière en bij het einde van de carrière, dat het veel moeilijker is om mensen aan de slag te houden langs de ene kant en aan de slag te krijgen bij het begin van de carrière. En daar valt effectief nog heel wat te activeren.
Dus... als je zegt van inactieve activeren, dan is dat geen harteloze kreet van een ultraliberaal of een iemand die alleen maar mensen wil met een stok achterna zitten. Nee, dan gaat dat eigenlijk in de eerste plaats om een warme oproep voor een solidaire samenleving eigenlijk.
Dat klopt.
Als ik je goed begrijp.
Ja, op het niveau van de samenleving is inderdaad de bedoeling dat we op lange termijn ook voor mensen kunnen zorgen. Maar ook op het niveau van die individuen zelf en hun gezinnen ben ik ervan overtuigd dat op het moment dat zij een baan vinden, dat zij naar een beter bestaan toe gaan. Dat gaat niet alleen over het financiële, want het is duidelijk, wanneer dat je gaat werken, dan is dat een grote kans dat je de armoede ontloopt. Het is geen garantie, maar toch een grote kans. Maar ook daarnaast weten we uit heel veel onderzoek dat wie een baan heeft, zich veel meer betrokken voelt bij de maatschappij, zich beter in zijn vel voelt, zich ook als mens, die 6/7 van daarnet, alles onder het hoofd, ook veel beter kan ontwikkelen. Dus het is niet alleen maatschappelijk gezien wenselijk dat we met meer mensen aan de slag gaan, maar voor veel gezinnen, voor veel individuen zou het voor hen ook een goede zaak zijn.
Iedereen die we hier vragen, brengt boeken mee. Dat is een beetje een verzoek dat nu al 10 jaar loopt. Er zijn andere programma's die daarmee ook op de proppen zijn gekomen. Goed, dat is strekt tot aanbeveling, dat ze naar ons kijken. Er is een boek, zeg je, waar ik op slag verliefd op ben geworden. Dat heb ik eigenlijk nog maar zelden of nooit meegemaakt. En dat is Bistro Belge.
Ja.
Wat voor boek is dat?
Het is een vrij recent boek, waarin een aantal Belgische bistro's worden beschreven. Ja, het is vrij evident als je de titel van het boek natuurlijk hoort. Dus over wat voor zaken gaat het? Dat gaat over zaken waar je heel gewone Belgische gerechten, de biefstuk friet, de ballen en tomatensaus, volle vouw en zo verder, geserveerd krijgt op een iets wat nostalgische manier, in een kader met de obers, met de witte hemden en de epauletten. Dat soort van sfeer heb je in dat soort restaurants. En dat is precies het soort restaurant waar ik van hou. Ik hou helemaal niet van het experimentele, de kleine hapjes. Maar ik ben erg voor die biefstuk friet, de zelfgeklopte mayonaise. En ik voelde die sfeer die ik zelf voel wanneer ik op restaurant ga met iemand, die voelde ik in dat boek perfect beschreven.
Maar het zijn bistro's, het zijn restaurants met naam en die al een hele lange tijd meegaan. Ik bedoel, het zijn geen nieuwerwetse dingen. Nee, het zijn echt bijna instituten geworden.
Ja. Ja, om ze een aantal met naam te noemen. Je hebt de Sifon in Brugge. Je hebt er in Damme. Ja, ja. Ja. Je hebt in Brussel een aantal van die bistro's.
Hoe zagen we de Brussel?
Voilà. Die zaken zijn instituten, wat niet wil zeggen dat ze overpriced zijn. Want als je in die restaurants zit en je krijgt op het einde de rekening, dan heb ik altijd het gevoel voor de avond die ik er heb meegemaakt, is dat echt een fijne prijs.
Terwijl, mensen zien het niet, ik gebruik bewust geen webcamera, maar je bent slank. Hoe doe je dat dan? Hoe combineer je dat met goed Belgisch-Bourgondisch eten?
Ja, ik heb daar juist verteld dat ik wat genetisch bezwaard ben door piekeren en angsten. Maar langs de andere kant ben ik ook verlicht genetisch door een vrij goed metabolisme. Dus dat wil zeggen dat ik vrij veel kan eten zonder te verzwaren. Ik heb ooit wel een paar kilo meer gewogen. Ik ben er toen een beetje meer beginnen op letten. En nu sport ik ook wel regelmatig, al frequent.
Een van die bistro Belges, een van die cultuurinstituten is Le Taverne du Passage in een art déco restaurant in het hart van de Galerie Royale Saint-Hubert. 1928 opgericht. Het kader is nog behouden. Dus als je wil weten hoe onze voorouders daar in Art Deco hebben geleefd, dan moet je daar zeker gaan zitten. Je komt er graag?
Ja, ik heb die zin voor esthetiek. Het is ook mooi om in zo'n zaak te zitten. Je voelt dat je daar niet alleen zelf een goede avond aan het beleven bent, maar dat daar ook al decennia lang mensen een goede avond hebben. Het is de sfeer, naast het eten, dat zoals daarnet gezegd, het soort eten is dat mij heel erg aanspreekt. Trouwens, niet heel toevallig. Hè. Op een bepaald moment toen Merkel moest ontvangen worden in België door Charles Michel. Heeft hij haar meegenomen, niet naar iets heel experimenteel, geen nouvelle cuisine, maar naar Taverne du Passage.
Oh, dat wist ik niet.
Ja.
Ja, je verwijst dan eigenlijk, je bent niet de eerste die daar is gaan eten, er zijn nog vele voor jou geweest. Taverne du Passage, dus passanten eigenlijk. Mm-hmm. Wist je dat het een heel lang... Een pleisterplek is geweest voor Nederlandse intellectuelen?
Nee.
Jan Gresshoff, die heeft hier jarenlang gewoond, trouwens een beetje verderop, aan de August Reierslaan. En die ontving, men wist dat, als je hem wou te pakken krijgen, hij schreef dan ook voor Nederlandse kranten en zo, dan moest je naar de Taverne du Passage. Dat was eigenlijk zijn tweede kantoor. En daar kwam dan Duperron en Ter Braak en alle andere groten, ook Angèle Manteau, onze uitgeefster. En hij heeft... Ja, toch tijd genoeg om... Hij had het dan over de kelners die daar in matroosuniform rondliepen. En heeft er over die passage, die taverne, heeft hij een gedicht geschreven. En dat heet... Mag ik het even lezen?
Ja, zeker.
Taverne middernacht. Hier is het goed. Dit is mijn warme stal. Bonsoir, monsieur. Ober Michel weet van tevoren wat ik naar vast wet gebruiken zal. Op deze bank verslijt ik broek na broek. Het lijkt mij soms of ik hier ben geboren of ik zal sterven in die smalle hoek. Die smalle hoek waar hij altijd zat. Dat was dus Jan Gresshoff. Maar jij, Stijn Baert, gaat een fragment lezen uit Bistro Belge. Dat boek waar je het over hebt, over die Belgische instituten. Het is een werken, mag je dat zeggen, zo'n koffietableboek, maar toch meer ook...
Wat is een koffietableboek?
Dat is een boek dat je graag op de koffietafel legt en dat mensen dan kunnen...
Dat er mooi, dat vooral is als,
voor de plaatjes.
Als decoratie in huis, zoiets.
Ja, maar je hebt het echt stuk gelezen.
Ja, en ook cadeau gedaan aan een aantal mensen in de hoop. Ik heb erbij geschreven van kijk, in betere tijden, kies maar uit. verschillende mensen, ja.
Ah ja, in betere tijden, want nu mag het weer, soms niet, soms wel met corona. Het is van Tony de Koning, het boek Bistro Belge. Stijn Baert gaat een fragment lezen over die Taverne du Passage in de Sint-Hubertusgalerij waar we het net over hebben gehad.
Ik vraag een van de obers of hij me een Amerikaan kan maken. Net zoals vroeger. Op een houten bankje aan de bar, verse mayonaise kloppen, kappertjes, peterselie, Engelse saus. Met tranen in de ogen uit heimwee naar tijden die achter de rug zijn, gaat hij aan de slag en zegt: 4 jaar geleden heb ik dat voor het laatst gedaan. Nu hebben we een saus ter beschikking die de chef heeft voorbereid. Dat zijn exact dezelfde ingrediënten, maar de charme is ermee teloor gegaan. Ik begrijp het wel hoor. De tijd die ik nodig heb om de mayonaise te maken en de Amerikaan af te werken, kan ik misschien gebruiken om 3-4 andere tafels te bedienen. Dat is economisch niet houdbaar. En ik vrees dat die tijden dus nooit meer terugkeren.
Stijn Baert over Taverne du Passage, dat Belgische restaurant in de Sint-Hubertusgalerij in Brussel. Kijk eens, voilà. Dus dat jij daar geen Amerikaan meer kan eten, Stijn, heeft te maken met jouw soort mensen. Die altijd maar zeggen, presteren, presteren, presteren. Moet vooruit gaan.
Oké, vandaar. Nee. Ja, ik ben mee. Ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat mensen bereid zijn om te betalen net voor die sfeer waarbij dat, die obers met de kar aankomen, vlees opdienen, vlees versnijden, Amerikaan maken, wat dan ook. En dat dat dus wel economisch rendabel kan zijn. Net zoals net in dat soort zaken waarin dat die sfeer heel belangrijk is.
Maar je laat het hem zelf zeggen. Die ober zegt, op het moment dat ik voor jou die Amerikaan bereid ben, ben ik wel niet met 3-4 andere tafels bezig.
Klopt.
Dus heb je extra personeel nodig.
Dat klopt en ik denk dat ook betaalbaar moet zijn. Hè. Dus hij kan inderdaad meer tafels doen, maar met een service die veel onpersoonlijker is. Die niet van die avond maakt wat hij ervan kan maken op het moment dat hij wel zelf die bereiding doet. Dat hij, zo staat ook verder in dat boek, daar een signatuur in aanbrengt die aangeeft van kijk, dit is mijn eigen werk. En waardoor dat vroeger zo was, dat de klanten vroegen naar deze of gene ober, omdat hij het op een andere manier deed. En ik denk, als je op die manier in die zaak binnenkomt met dat soort persoonlijk contact, dat soort die warme stal, zoals het er in het gedicht werd vernoemd, dat je ook bereid bent om op het einde van de rit 5 of 10 euro meer te betalen, net daarom.
En dat zou jij met plezier doen?
Ja, dat zou ik zeker doen. Mochten er aantal facetten wegvallen van de warmte, want nu in dat soort zaken nemen die obers ook nog wel meer tijd dan in andere zaken. Mocht dat wegvallen, zou ik vermoedelijk minder gaan naar dat soort zaken.
En dan zijn het waarschijnlijk ook geen Taverne Belge meer, maar gewoon ketens geworden, hè?
Ja, absoluut. Wat is dan nog het verschil inderdaad met een keten en dat gevoel van nostalgie? Ik denk dat ik een beetje nostalgisch geboren ben, dat trekt mij aan en dan zou ik niet meer gaan waarschijnlijk. Nog los van het feit dat natuurlijk het voornaamste niet eens de zaak is, de obers zijn, maar natuurlijk de persoon die tegenover u zit. Maar die sfeer, die faciliteert vanzelfsprekend wel de intimiteit die dat geeft en de verbondenheid tussen u en de persoon die tegenover u zit, wat je in die keten veel minder zou hebben.
Brussels by Night, dat is een film van inmiddels bijna 40 jaar oud, uit 1983, van Mark Didden. Raymond van het Groenewoud schreef er de fantastische soundtrack bij. Je wil die laten horen, is er een... Dat kan niet anders dan dat je een specifieke reden hebt.
Ik vind het nummer op zich mooi, het is een beetje mysterieus, maar de voornaamste reden is gewoon Brussel. Ik heb daarnet gezegd, ik...
Ik dacht dat je zo zot van Gent was.
Dit is liefde voor de Universiteit Gent. Vroeger ging dat samen met een verliefdheid op de stad Gent, maar dat is een beetje verminderd, die verliefdheid op de stad Gent. Dan heb ik dat een tijdje voor Amsterdam gehad en nu zit dat volledig op Brussel. Voor mij is Brussel op vakantie gaan. Ik ben niet iemand die graag ver reist, of toch niet al te veel. Maar om weg te gaan uit de Mallemolen, weg van mijn mailbox, heb ik een constant wens om naar Brussel te gaan. Al een aantal jaren met mijn lief, met 1 of 2 vrienden. En daar, laat ons zeggen, van 1 uur of 3 de dag te laten passeren. Ergens aperitieven, ergens een voorgerecht, misschien ergens anders een hoofdgerecht.
En waar zit je dan bij voorkeur?
U bedoelt om te eten of de buurt binnen de Vijfhoek? Voor mij, ik hou erg van de atmosfeer van de Vijfhoek.
De Vijfhoek?
Dus Brussel, het centrum eigenlijk van Brussel, hè, die dus door de binnenring wordt afgebakend.
Oh, we zitten echt au centre de la ville.
Ja, absoluut. Dat heeft ermee te maken dat ik volop aan het ontdekken ben. Hè. En ik denk dat er binnen die Vijfhoek, binnen dat centrum, zodanig veel te ontdekken valt, dat het wel even duurt voordat je daar volledig buiten gaat.
Brussels by Night. Heel in het bijzonder voor Stijn Baart, Raymond van het Groenewoud.
Naast het eethuis Lustig, achter zware gordijnen, staat de Chadiscotheek. Aan de jassen die hangen, het etiket van Louise. Clouseau kocht er ook een, maar die past niet precies. Brussels by night, allerlei lichtjes, veel strangers in the street, in Brussels by night. In de straat van Bohème, neemt een dame je mee, er wordt soms geschoten, de wet zwijgt gedwee. Mensen drinken, betalen. Taxi geel, taxi zwart. Op de quay van de Mossel begint reeds de markt. Bussels bij night, allerlei lichtjes. Veel strangers in de straat en katers bij het ontbijt. In Brussels bij night. Treffen het ketje, oh zo grappig en leep. Deze stad wil me helpen, maar dan liefst om zeep. Brussels by night, how bright the city light. Wie geld heeft is alright, het is duur dat is een feit. Hier zoekt een vent een meid. Hier zoekt een bok een geit. Hier zoekt een bok een bok. Hier zoekt een geit een geit. Snel vliegt de tijd. De kamers met ontbijt. Brussels bij
Brussels by night, Remo van het Groene Woud met Veel Strangers in the Straat.
Berg en Dal met Padoenee.
En Stijn Baarthijs, hoogleraar arbeidseconomie. En Stijn, je bent ook fan van het Echt Antwerps Theater, De Kampioenen en Anderlecht. Qua statement kan dat tellen.
Ja, dat komt al wel eens voor in een gesprek. Maar ik denk dat er ook geen reden is om dat voor jezelf te ontkennen. Hè. Het is niet omdat misschien anderen van u verwachten dat je als prof, weliswaar niet als hoogleraar, ik ben nog maar docent, ik zet me maar aan de eerste trappen van het professoraat, dat je dan gewoon je dagen vult met naar de opera te gaan en heel moeilijke boeken lezen. En ik hou wel ook van een aantal complexe zaken. Maar daarnaast, het zal misschien ook met mijn opvoeding te maken hebben of wat dan ook. Ja, zijn er ook meer van dat soort dingen, hè? Die kampioenen, weliswaar enkel de eerste 8 reeksen.
Oh la la.
Ja, ja, zeker.
Oh la la.
Wat ik ook van hou, ja.
Oh ja. Seizoen 9, nee, stel er niks meer voor?
Nee, dat is heel duidelijk. Hè? Dus de kampioenen, mensen die daarop neerkijken, die denken aan het karikaturale.
Ja. Ja?
Die stripfiguurtjes die op tv verschijnen.
De bordkartonnen personages.
Maar dat is niet het geval in de eerste seizoenen. In de eerste seizoenen heb je, denk ik, scenario's die nog altijd om te lachen zijn. Hè? De scenario's van René Swartenbroeks bijvoorbeeld. Het is maar naderhand dat stripfiguren geworden zijn, de intrede van de figuur Mark Vertongen. Het feit, ik weet niet of ik het hier mag zeggen, maar de dochter van René Swartenbroeks, Anne Swartenbroeks, die Bieke speelt in De Kampioenen, heeft dan scenario's beginnen overnemen, zelf beginnen schrijven. En daar ben ik absoluut geen fan van wat er geworden is van De Kampioenen in de latere reeksen.
Hier zit een paper in.
Wel, mijn droom is al een aantal jaren en ik probeer om de 6 maanden goede voornemens te maken. En mijn goede voornemen is al een hele tijd om een soort van recensieblog over die eerste 8 seizoenen van de kampioenen op te starten. Ik ben er al wel wat mee begonnen, maar niet zo ver gevorderd. Ik heb ooit als heel jonge assistent een friturenblog gehad, waar ik de Gentse frituren afdeed en scoorde. Dat was niet zo gezond, ik heb dat niet zo lang volgehouden. Maar ik zou dat op een bepaald moment willen doen rond die eerste 8 seizoenen van FC De Kampioen.
Ik zou zeggen, laat je niet ontmoedigen, begin eraan. Stijn, dat intellectuele combineren met het volkse, dat heb je van geen vreemde. Een van jouw grote voorbeelden is Jean-Luc Dehaene.
Ja, dat is natuurlijk tegenwoordig bijna bon ton om te refereren aan Jean-Luc Dehaene. Dat een staatsman was, dat een politicus was die wel akkoorden kon maken, die wel grote hervormingen kon doen. En men verwijst vaak om die reden naar hem. En ik denk dat ook naar hem, en ik denk dat ook wel terecht is dat men daarom naar hem verwijst. Maar die figuur had voor mij ook wel de echtheid. Hè. De combinatie van een snelle denker die goed structuur kon leggen, die akkoorden kon maken, die ook wel hield van wat complexe zaken. Hè. Zijn vrouw vertelde vaak dat hij ook opera's stond thuis uit te voeren of het dirigeren in elk geval van een klassiek orkest. Maar tegelijkertijd...
Brullend en wit, heet van woede in de stadion stond bij Club Brugge.
Dat had de man ook, liever een pint drinken dan champagne. Die rodeo-stier toch maar beklimmen en zo verder.
Met de biestko.
Yes, en voor mij was dat toch de echtheid. Hè. De man die zichzelf in de volle breedte van zijn persoonlijkheid wou tonen, die niet adapteerde aan wat men verwachtte van hem als eerste minister. Maar die zich... denk ik, toonde zoals hij was. En die echtheid, die apprecieer ik altijd bij mensen.
Maar die toch zich weer liet verleiden tot het grote geld na zijn ministerschap, na de politieke carrière, bestuurder worden bij multinationals als AB InBev, die dan voorzitter wordt van Dexia. Je ziet dat wel vaker met politici. Wim Kok is daar ook een uitgelezen voorbeeld van, die...
Oké, maar ik denk dat die bedrijven zullen hem op een bepaald moment dat voorstel gedaan hebben. Niet alleen om wat hij inhoudelijk kon inbrengen, maar vermoedelijk ook om zijn netwerk. Dat voorstel was er. Een legaal voorstel. Hij kon daarop ingaan of niet op ingaan. En hij is daar vermoedelijk voor het pakket, misschien ook het financiële, maar ook het inhoudelijk op ingegaan. Ik zie daar persoonlijk niks verkeerd aan. En het is niet zo dat hij op dat moment het meer volks heeft afgezworen. Hij is blijven brullen op die tribune van Club Brugge. Ik zie daar geen tegenspraak in.
Abby Lincoln was jarenlang de voorvechter van de Black Power Movement. Een beetje de voorloper van Black Lives Matter. En zij bracht een opera van Kurt Weill onder meer uit Lonely House, Abby Lincoln.
At night when everything is quiet, the old house seems to breathe a sigh. Sometimes I hear a neighbor snoring. Sometimes I hear a baby cry. Sometimes I hear a staircase creaking. Sometimes a distant telephone. Then the quiet settles down again. The house and I are all alone. Lonely house. Lonely me. Funny, with so many names. Lonely town.
You can be so lonely with all these folks around. I guess there must be something I don't comprehend. Sparrows have companions, even strays.
Lonely House van Abby Lincoln uit een Amerikaanse opera van Kurt Weill, Street Scene. Bij mij zit nog heel even Stijn Baart, arbeidseconoom. Wat is jouw credo, Stijn?
Wel, laat het mij formuleren als iets wat ik relatief tevreden ben over mijzelf. En dat is mijn relatief grote harde schijf voor mensen die goed voor mij zijn. Ik probeer altijd beter te zijn voor wie goed is. En dat schept voor mij heel veel bevrediging. Als ik iemand die echt voor mij gekozen heeft op een moment dat het ertoe deed, later hetzelfde kan teruggeven, maar nog veel meer, dan ben ik daar heel tevreden over.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.